goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Goedemorgen en welkom. Vanaf 11:30 gaan we praten over het nieuws van de dag. Over buitenlandse cryptobedrijven die in Nederland buiten het toezicht van de Nederlandse bank om opereren. En dat mag niet. En we gaan het hebben over Oekraïne. Dat wil met Russische tankwrakken op tour in Europa. Nou, zin in om dat te gaan bekijken? Ga ik zo meteen vragen in het tweede half uur aan mijn twee panelleden. Vandaag Werner Schouten, presentator bij BNR Koplopers en voormalig voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging. Goedemorgen.
Goedemorgen.
En Piet Rietman, econoom bij het Economisch Bureau van ABN AMRO. Goedemorgen, Piet.
Goedemorgen.
We gaan beginnen met
BNR breekt. Breekijzer.
En het breekijzer is naar aanleiding van dat noodplan van Duitsland om gas te besparen, nu de Russische toevoer flink is afgenomen. Duitsland gaat in dit nieuwe plan onder andere inzetten op de opwek van energie uit kolencentrales. Maar wilden we daar niet juist vanaf? Vanwege de schade aan het klimaat, CO2-uitstoot. Volgens experts is dat Duitse plan toch best wel verstandig. Kan de rest van Europa daar misschien wel een voorbeeld aan nemen? In Nederland ligt er nog niet een publiekelijk noodplan, zover we weten. Kolencentrales draaien bij ons nog wel, maar daar zit vanwege de CO2-uitstoot een plafond aan. Klimaatminister Rob Jetten die zag in maart het opschroeven van de inzet van kolen nog niet zo zitten, zei hij bij Op1. Maar ja, wanneer komt dat punt dan wel? Is dat punt misschien nu gekomen? Moeten wij daaraan gaan beginnen? Ons breekijzer vandaag. De kolencentrales moeten weer volop draaien om gas te besparen. Wat vind jij? Moeten we klimaatambities maar even opzij zetten en vooral energie opwekken? Nood breekt wet, anders hebben we koude winters. Of kan het misschien en-en? Of zijn er andere oplossingen? Ik hoor het heel graag van je. 020-468-4x0. 020-468-4x0, ons breekijzer. De kolencentrales moeten weer volop draaien om gas te besparen. Zometeen hoor je hoe mijn twee panelleden erover denken, maar ik begin bij Jillis van den Beukel. Hij is energie-expert en verbonden aan het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Goedemorgen, Jillis.
Goedemorgen.
Ja, ik heb op Twitter al meerdere duidelijke uitlatingen van jou gezien over dit onderwerp. Van jou mogen die kolencentrales wel weer open, hè? Verder open.
Ja, met toch een beetje pijn in het hart. Is niet leuk. Je wilt natuurlijk werken aan energietransitie en tegen klimaatverandering. Maar ik denk dat het in de huidige noodsituatie, crisissituatie, dat is het echt. Nu het Russische gasstroom naar Europa echt helemaal lijkt te stoppen. Het is in ieder geval een reëel scenario. Denk ik dat het nodig is. Het is een van de weinige manieren waarop je heel snel toch een behoorlijke hoeveelheid gas kunt besparen. En dat wil je gebruiken om gasopslagen te vullen, zodat je komende winter door kunt komen. Komende winter wordt echt een moeilijke winter.
Ja. En die noodsituatie in Duitsland, noemen ze dat ook al zo. Wij zijn er toch een beetje wars van nog. Maar dat is wel echt het geval inmiddels zo?
Ja, want Russisch gas was 40% van het gas in Europa in 2019. En dan kunnen we wel zeggen van ja, in Nederland is dat marktaandeel kleiner. Maar het is simpel, we hebben één EU-gasmarkt. En als Duitsland een probleem heeft, dan hebben wij dat ook automatisch.
Ja, dus wij hebben ook een probleem. Sinds dit weekend eigenlijk, sinds donderdag dan? Of al daarvoor? Ja, daarvoor ook
nou,
al een
het
beetje.
Is een glijdende schaal. Ja. Maar een paar weken geleden zeiden we van, nou ja, nu zijn het Polen, Bulgarije, toen kwam het Gasterra-contract. Ja, en nu zie je echt de grote afnemers, Duitsland, Italië, Frankrijk, waar het stopt of begint te stoppen. Ja. De gasstroom uit Rusland.
Een noodsituatie dus. Ik ga eens kijken hoe bij onze panelleden, hoe zij erover denken. Laat maar eens bij Werner beginnen. Jij als klimaatdrammer, ons breekijzer. De kolencentrales moeten weer volop draaien om gas te besparen.
Nou, oneens op deze manier. Ik denk dat dat... Kijk, je moet kijken naar hoe we het nu gaan aanpakken. En dat is, ik vraag me af, Rob Jetten, die liet het ook al horen. Misschien dat wel inderdaad de kolencentrales aan moeten gaan. Maar... ik vraag me dan af, ik vind dat echt eigenlijk een laatste stap die we moeten nemen. Kolenenergie is ontzettend vervuilend. Ik vraag me af, waar is de afgelopen maanden en ook in de komende maanden, waar is het noodplan geweest voor energiebesparing? Waar is de grote uitrol geweest van isolatie bij bedrijven, bij huishoudens? Volgens de Nederlandse Vereniging van Duurzame Energie kan dat in Nederland alleen al 5 miljard kuub aan aardgas besparen. Dat is net zo een beetje de hoeveelheid die wij uit Rusland voorheen importeerden. Dus We hebben niet alle scenario's op tafel liggen. En dat nemen we eigenlijk niet mee. We hebben het ook niet over bijvoorbeeld vrijwillige vraagvermindering. Dat kost natuurlijk wel geld. Maar bijvoorbeeld kunstmestproducenten als Yara, die gebruiken 1,3 miljoen voor 1,3 miljoen huishoudens aan gas in Nederland. Dat is een gigantische hoeveelheid. Laten we daar ook naar kijken. In plaats van dat we, laat ik zeggen, de easy way out kiezen om grootschalig in te zetten op meer kolenenergie.
Ja, isolatie is natuurlijk niet iets wat je van binnen een maand regelt. Dat is wel iets een lange termijn.
Er is in Nederland wel een energiebesparingsplicht. Uh-huh. En veel isolatiemaatregelen zijn dan wel weer relatief makkelijk te nemen. En ik, in mijn optiek hadden we hier al vanaf begin dit jaar ontzettend
veel. Daar doen we nu niks meer aan. Dat is al geweest.
We hebben nog steeds een aantal maanden te gaan tot aan november. Dus laten we daar alsjeblieft ontzettend hard op inzetten. Maar daar heb ik de afgelopen tijd weinig over gehoord. Ik heb ook weinig gehoord over het beter afstellen van onze cv-ketel. Wat we vandaag en morgen kunnen doen, allemaal. En ook een heleboel gas mee kunnen besparen. Dus ik vind het meer echt een beetje een makkelijke sprong om toch wat gas te besparen.
Kan je dat zelf trouwens, die cv-ketel afstellen? Of daar een vrouwtje of mannetje voor komen?
Nee, dat kan je gewoon zelf doen. Kan je op internet 2 klikken gedaan. Staat die van, normaal staat hij op iets van 70 graden. Kan je hem naar 50 graden zetten. Net zoveel comfort, alleen een stukje minder gasgebruik.
Pieter Rietman, ons breekijzer vandaag. De kolencentrales moeten weer volop draaien om gas te besparen.
Ja, daar ben ik het niet mee eens. Volop draaien wil sowieso het kabinet volgens mij ook niet. Als ik zie wat zij in de Kamerbrief schrijven, dan hebben zij het over dat ze mogelijkheden in kaart gaan brengen. En mogelijk hoort daar kolencentrales open bij. Mm-hmm. En dat is bovendien ook nog eens gebaseerd op een scenario waarin de gasreserves weer helemaal gevuld moeten worden. En inderdaad, door besparing zou je natuurlijk ook kunnen kijken naar een scenario waarin je het grotendeels vult en we de rest bereiken door besparing. Het kabinet zegt er vervolgens ook bij, bij het vullen van die gasreserves, en er mogelijk zijn dan daar kolencentrales voor nodig, dan zeggen ze ook van wij willen, hoe zeg je dat? Ik ben even het woord kwijt.
Kunnen we helpen?
Nee, je kunt even helemaal niet helpen.
Zal ik een vraag stellen aan Jillis?
Ja, is goed.
Oké. Jillis, isolatie, besparing. Welk aandeel kan dat zijn in ons energievraagstuk nu? Dat is natuurlijk eigenlijk wel een stuk mooier dan dat je die centrales weer op gaat stoken. Maar is dat iets waar je voor de korte of middellange termijn iets aan hebt tot november?
Het probleem is, daarmee kom je niet deze winter door. En wij hebben een crisissituatie voor deze winter. Dus iedereen is het erover eens. Ja, wij moeten meer isoleren. Ja, wij moeten haast maken met de uitbouw van een nieuw energiesysteem, zero carbon. Dat is niet het punt van de discussie. Het probleem is, deze winter, om dat door te komen. Ja, en daarvoor, mijn mening, heb je echt kolen nodig.
Maar dan is de Nederlandse Vereniging van Duurzame Energie het niet met u eens. Want die zeggen juist dat het binnen een jaar kan om zeker 5 miljard kuub te besparen binnen een jaar.
Ja, dat is leuk, maar dat is het Nederlandse aandeel. Maar het Nederlandse aandeel is niet waar het om draait. Het draait om het EU-aandeel van Russisch gas. We hebben 1 EU-gasmarkt. Als Nederland geen probleem heeft en Duitsland heeft wel een probleem, dan heeft Nederland automatisch ook een probleem. Wij zitten echt in dezelfde boot hier. EU-waard. Dus ja, het is mooi als je die 5 miljard kuub kunt besparen. Daar ben ik helemaal voor. Laten we dat doen. En er is al een boel bespaard in Nederland. Meer dan in andere EU-landen trouwens.
Kan je dus nagaan hoeveel winst er nog te behalen is in andere EU-landen dan, toch?
Zeker. Kijk, we hebben al een jaar lang met superhoge gasprijzen achter de rug. Mensen hebben en bedrijven hebben al van alles gedaan. Simpelweg met als motivatie die superhoge gasprijzen. Maar het houdt een keer op wat je op korte termijn kunt bereiken aan vraagvermindering met dit soort dingen.
Geef onze
ballers. Ja, dit is toch echt een noodsituatie. Sorry dat ik het zeg, maar het is niet anders. Poetin voert toch een beetje oorlog tegen ons. Economische oorlog, maar wel oorlog.
Frank van Dommen, goedemorgen.
Hoi, met Frank. Ik ben helemaal voor die stelling. Mm-hmm. Alleen, ik heb een vraag. Kijk, ik heb begrepen dat heel veel gasgebruik opgaat aan elektriciteitscentrales ook, om pieken en dalen op te vangen. Mm-hmm. Daarom snap ik het niet waarom ik eigenlijk nog steeds beloond word om in het weekend mijn stroom te gebruiken en 's nachts, omdat ik dan nog nachttarief heb. Ja. Zou het niet een ontzettend eenvoudige maatregel zijn om dag-nachttarief per onmiddellijk af te schaffen en mensen te motiveren energie te gebruiken zolang de zon schijnt?
Ja, Jillis?
Ja, ik denk dat we naar een meer intelligent systeem op dat gebied toe moeten. Daar wordt ook echt over nagedacht en aan gewerkt. Ja.
Dus dat is een goed idee. Dan wil ik even naar meneer Heugens, maar die lijn is een beetje slecht, zie ik. Nou, oké, dan gaan we verder praten hier in de studio. Zitten die bedrijven er trouwens op te wachten, denk je, Jilles, die kolenboeren? Want die hebben toch ook eigenlijk allemaal duurzame ambities al dan niet opgelegd. Maar kunnen die zo weer opschakelen?
Het probleem is dat die kolen moeten inkopen. En daarom moet je eigenlijk die maatregel zo snel mogelijk nemen. Was het beter geweest als we dat 2 of 3 maanden geleden hadden gedaan. Want die kolenmarkt die wordt ook krap. Dus je moet dat echt nu doen om te zorgen dat je ook inderdaad die kolencentrales harder aan kunt zetten. Anders ben je te laat. En want je ziet nu grote delen van Europa, niet alleen Duitsland hoor, maar ook andere landen, Oostenrijk bijvoorbeeld, terugschakelen naar kolen. En die kolenmarkt die begint ook krap te worden.
Ja. Piet, we spraken net al even over Rob Jetten, de klimaatminister. Die heeft natuurlijk wel mensen aan het werk die scenario's maken. En dat zal ongetwijfeld gebeuren. Maar dat gebeurt allemaal niet in de openheid. Zou dat misschien wel moeten, denk je? Zou het goed zijn als we daar wat meer over horen? Want je krijgt nu toch een beetje het idee dat er niet zoveel gebeurt. En misschien is dat wel zo, maar...
Ja, dat klopt. Kunnen wij als journalisten en economen kunnen we ook doorrekenen of het allemaal klopt. Mm-hmm. Dus dat is denk ik heel erg goed voor het maatschappelijk debat. En het zou denk ik ook vertrouwen scheppen in aanpalende maatregelen, zoals dat dan heet, die genomen moeten worden. Hè. Dus als die kolencentrales open gaan, dan is het moeilijker om de klimaatdoelstelling te halen. Dan heb je dus extra klimaatmaatregelen nog nodig om tot hetzelfde klimaattarget te komen. Dat zegt Jette ook gewoon. Maar goed, dan moet je vervolgens als publiek ook weten over welke maatregelen het gaat.
Ja, het biedt ook transparantie over wat voor aannames er zitten onder die scenario's. Hè? Want wij vinden het nu blijkbaar goed om dan klimaatdoelen op te offeren, zodat we evengoed onze kunstmest of onze aluminium of andere producten kunnen blijven maken. Dat stellen we eigenlijk niet ter discussie. Terwijl dat juist in het maatschappelijk debat zou moeten zijn van wat vinden we belangrijker? Dat we een tijdje misschien dat terugschalen versus dat we klimaatdoelen overhoop gooien.
Ja, maar het gaat niet om klimaatdoelen overhoop gooien. Het gaat erom dat je op een later moment dat weer met nog meer beleid compenseert. Dus
ja, ik vind dat het kabinet gewoon moeilijk, ja.
Dan ook aantoonbaar moet maken van oké, wat ga je dan allemaal nog extra doen? Komt er dan een vleestax? Wat gaan we dan allemaal nog meer doen? En per wanneer? En reken het door en leg het aan ons als publiek voor.
Jilles, ik weet dat je geen klimaatexpert bent, maar komt Urgenda in gevaar als je zo'n besluit zou nemen om die kolencentrales weer te heropen of harder te laten branden?
Dat is iets wat goed uitkomt met de huidige emissiecijfers. CBS kwam met nieuwe cijfers een paar dagen geleden. Is er juist ruimte daarvoor? En als ik eraan toe mag voegen, van ja, klimaat is wordt bepaald door de wereldwijde uitstoot. Mm-hmm. Ja, en de reden om voor die kolencap is toch vooral de nationale emissiecijfers. Wij zijn in Nederland wel heel erg gefocust op nationale emissiecijfers. Maar zet deze kolencentrales harder aan. Het valt nog steeds onder het Europese ETS-systeem, hè, wat de maximale hoeveelheid emissierechten steeds verder naar beneden brengt. En iets anders wat er speelt, is wij overleven nu een beetje op de gasmarkt door heel veel LNG binnen te halen. Dat komt met name uit Azië, die dat voor heel veel geld aan ons doorverkoopt. Azië kan dat doen om zelf terug te schakelen van gas naar kolen. En dat zijn nog heel wat viezere kolencentrales op klimaatgebied dan de Nederlandse. Dus wereldwijd is het een veel complexer verhaal wat er gebeurt met emissies dan nationaal. Ja, voor onze nationale doelstellingen is het niet goed.
Nou, Werner, ik hoor een beetje, het is bijna een soort no-brainer om die dingen aan te zetten.
Om die aan te zetten. Nou, volgens mij is de no-brainer hier juist de energiebesparing. Ja. En dan uiteindelijk, als je dan toch nodig hebt, dan kan je ten dele nog die kolencentrales zo nodig aanzetten om andere vervuilende kolencentrales ergens anders af te schakelen. Ja. Maar dan vind ik inderdaad heel terecht wat Piet ook zegt. Laten we dan de extra uitstoot die we daarmee veroorzaken. Mm-hmm. Laten we dan voor zorgen dat we dan ook zeggen van oké, laten we binnen deze kabinetsperiode kijken hoe we dat dan weer ergens anders kunnen reduceren.
BNR breekt. Ivan Verrips.
Met in mijn panel, je hoort net als laatste Werner Schouten van BNR Koplopers. Ook Piet Rietman, econoom bij het Economisch Bureau van ABN AMRO. En ook bij me is Jilles van den Beukel. Hij is energiespecialist van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. We praten over ons breekijzer. De kolencentrales moeten weer volop draaien om gas te besparen. Als je wil reageren, pak je telefoonbel 020-468-4x0. Meneer Huygens, goedemorgen.
Ja, goedemorgen. Nou, ik kan er niet voor zijn. En waarom niet? Omdat we zo niet hebben een afspraak gemaakt dat we van fossiele brandstoffen af moeten. En dan het liefst zo vlug mogelijk. En waarom gaan we nou toch weer achterom kijken om vast te houden aan gas en kolen, weet ik veel wat.
Maar het is een noodsituatie, meneer Huygens.
Wat zegt u?
Een noodsituatie.
Ja, dat weet ik. Mm-hmm. Maar als we nu hoorden dat de windvoorziening, de nieuwe molens, door dat alles duurder wordt, bijna stil komt te liggen. Waarom wordt daar niet de volle kracht achter gezet dat de wind en zon met veel meer kracht, dus een stip op de horizon, mm-hmm, om daar naar heen te werken en niet terug te kijken naar waar we al zaten. Ja, dat schiet nog niet op.
Maar zo'n molen staat er morgen niet. En de kolen kan je morgen wel erin scheppen.
Ja, dat is allemaal terugkijken op de zeer korte termijn. Mm-hmm. En niets waar we echt naartoe moeten. Er wordt alles wordt gedaan om aan andere dingen te denken, zonder dat we nou echt een keertje doorzetten naar de dingen waar we naartoe moeten.
En aan de lange termijn denken. Dus dank voor het bellen. Ardi, goedemorgen.
Goedemorgen, Ivan. Ja, ik ben het inderdaad eens met de stelling. Voor zolang nodig moeten ze open. Omdat er al heel veel minima zijn die het nu al niet meer kunnen betalen. En ook de middeninkomens, daar zie je het al. En we hebben inderdaad, wat je net zegt, op korte termijn geen andere oplossing. Als die er wel is, ben ik voor een betere oplossing die milieuvriendelijker is.
Energiebesparing.
Als die energiebesparing meteen haalbaar is, maar dat is bij heel veel mensen ook niet, want willen mensen zonnepanelen bouwen, dan is er een wachttijd, omdat de mensen er niet zijn. Dan is die er dus niet.
Dankjewel, Ardi, voor het bellen. Jilles, meneer Huygens zegt nu net, ja, eigenlijk, jij denkt helemaal niet aan de lange termijn. Je moet wat breder denken, een bredere horizon hebben. En dat korte termijn gedoe met die winter, ja, nou ja, dan moeten we maar eventjes de verwarming een paar graden lager zetten. Ja, dat hoort er ook bij.
Ja, natuurlijk moeten we denken aan de lange termijn. En daar zijn we ook echt mee bezig in Nederland. We zijn nu binnen Nederland en de EU serieus bezig met de energietransitie. Dat kun je echt wel zeggen. Het probleem is wel, ja, we hebben eigenlijk twee uitdagingen. We moeten die energietransitie snel doen. Maar we moeten ook een beetje op een fatsoenlijke manier afscheid nemen van dat oude systeem. Mm-hmm. En dat is nog een hele uitdaging van... Wij dreigen in snel tempo, ja, afhankelijker te worden van OPEC op het gebied van olie. En ja, dat is ook een probleem.
Piet, ik wil je even wat voorleggen. De sector zelf, de sector van ja, veel energieverbruikende bedrijven, hebben nagedacht over wat kunnen wij nou doen om met zo'n in het geval van een grote tekorten als het gaat om gas. Zij pleiten voor een biedladder, een tenderregeling. En daarmee kunnen bedrijven dan zelf aangeven of en zo ja tegen welk bedrag ze willen afschakelen. Luister eventjes mee naar Martijn Broekhoff, hoofd Klimaat, Energie en Innovatie en Duurzaamheid bij de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie. Die zegt dit.
Bedrijven die kunnen afschalen op een bepaald moment voor een bepaalde hoeveelheid. Die kunnen aangeven dat ze dat voor een periode, voor een bepaalde duur, wel kunnen doen.
Ja, goed idee, Piet, dat je zegt van we gaan dat gewoon teken maar in. En zeg maar, wij willen wel minder gaan verbruiken en dat kost ons dit.
Ja, zeker. Dat is heel goed. Ik denk dat ook zeker dit type brancheverenigingen, dat die het initiatief moeten nemen voordat ze het initiatief kwijt zijn. Hè. Dus als dit soort clubs namens sectoren zeggen, wij gaan zoveel afschalen, dan volgens zich daar vrijwillig aan houden, dan zorgt dat ervoor dat het kabinet niet dwingende maatregelen hoeft te nemen. Dus het is ontzettend slim om daar zelf bij in de lead te zijn. Ook omdat zij zelf als sector daar veel meer kennis over hebben dan de wetgever daarover heeft. Dus ik vind het heel verstandig van ze.
Jelle, is goed idee?
Ja, en even voor de goede orde. Het Duitse pakket bevat veel meer dingen dan alleen die kolencentrales harder laten draaien. En dat bevat ook een dergelijke veiling om gas te besparen. En dat is zonder meer een goed idee.
En dan hoeft ook niet aan Werner te vragen. Die vindt het vast ook een goed idee.
Ja, dat is de stap die naast inderdaad de energiebesparing komt. Mm-hmm. En ik ben het heel erg eens met een van de eerdere bellers, dat we juist in hoge golven, juist in deze crisistijd, ook koers moeten houden op die energietransitie. Want dat is denk ik het failliet van ons huidige klimaatbeleid, is dat we ons te vaak laten afleiden. Hè. In 2007, toen waren we een beetje ambitieus met duurzaamheid, mm-hmm, kwam de financiële crisis, toen schoot erin bij alle bedrijven. Coronacrisis, idem dito. Investeringen in duurzaamheid vielen erbij. Maar, ja. Idem voor gascrisis. Nu. Dus laten we juist koers houden en laten we ook gewoon eerlijk zijn. Dat we misschien gewoon ons huis wat minder warm moeten stoken deze zomer. Maar dat verhaal over dat we misschien minder lang warm moeten douchen, dat we bedrijven moeten afschakelen, dat hoor ik niet vanuit de politiek en dergelijke.
Dat is toch een hele campagne met zet jij de knop om en dat soort dingen?
Minister Jette.
Nou, daar hebben we één keer een campagne inderdaad gehoord. Over dat we onze huishouden twee graden lager moeten zetten. zetten. Maar al die andere maatregelen, zeker ook op het gebied van bedrijven, waar heel veel te besparen valt, als het gaat over het beter inregelen van installaties of het isoleren van thermische installaties. Als we daar nou dubbel en dwars op zouden inzetten in de komende maanden, dan kan je nog steeds heel veel gas besparen in die korte tijd.
Erik, goedemorgen.
Goedemorgen.
Zeg het maar.
Mijn naam is Erik Voerman. Ik woon in Winsum, het mooiste dorp van Nederland, in Groningen. Mm-hmm. Ik bel over het feit dat de discussie wel of niet steekkolencentrales irrelevant is. Het feit is namelijk, je moet een paar echte grootverbruikers gewoon dicht doen en heb je het probleem voor de helft opgelost. Ik noem u één voorbeeld. Aldel in Delfzijl. Mm-hmm. Daar zijn 300 werknemers die maken aluminium uit bauxiet voor de export. Mm-hmm. Dus daar hebben wij niks aan. Die doen we dicht. 15% gasverbruik minder. 15%. En natuurlijk is het een drama voor die 300 werknemers. Ja. Daar moet men dan maar een oplossing voor vinden. Een volgende stap zou kunnen zijn: hoogovens dicht, weer 20% weg. Ja. 9000 werknemers. Maar dan heb je dus al 35% gasverbruik minder. En ik denk dat we dit moeten doen in plaats van de burger zoals mij te vragen 2 minuten te gaan douchen.
Dan kijk ik even naar de econoom in ons midden.
Nou, dit is, ja, ik sta wel een beetje kabinetsbeleid te verdedigen vandaag.
Ben je even woordvoerder van het kabinet?
Nee, vandaag lijkt het zo. Want dit is nou juist iets waar het kabinet volop ingezet heeft. Hè, in het regeerakkoord. Zij hebben dus een top 20 of top 15 gemaakt met bedrijven waar zij dan ten eerste de dialoog mee aangaan. En als dat niet lukt, komen ze met maatregelen. En daar zitten de grootste verbruikers van gas, die zitten daar natuurlijk bij.
Ja, dus dit is een optie.
Dus er gebeurt al van alles in de wisselwerking tussen overheid en deze bedrijven.
Nou, Jillis, het wordt. Maak je echt zorgen om de komende winter? Uiteindelijk, ja, het komt toch wel goed.
Nee, ik maak me echt zorgen over de komende winter. Ja. Niet de lange termijn voor gas, wel de komende winter. Ja, ja. Ik kan het niet anders zeggen. En eigenlijk, als ik één ding hierbij een kanttekening mag plaatsen. Zeker. Wat we nu gaan zien is toch zoiets dat de prijzen, die waren al hoog, die worden nog extremer hoog. En in plaats van dat afgeregeld wordt of dat de vraag verdwijnt door regelingen, zul je gewoon zien dat bedrijven uit zichzelf afschakelen omdat het niet meer uit kan.
Ja.
En dat kan hele vervelende gevolgen hebben. Want ja, we hoorden aan het begin van de uitzending over kunstmest, dat zoveel gas verbruikt. Als er één manier is om de dreigende voedselcrisis te verergeren, is het wel de kunstmestproductie af te schakelen.
Ja,
ja, of meer plantaardig te eten, zodat al dat graan en dat soja niet naar die dieren hoeft te gaan. Hè? Dat is het grote oplossing natuurlijk.
Ik denk dat deze discussie wat breder is.
Ja, er gaat toch wel heel veel graan ook gewoon naar brood. Ja.
Oké, laten we deze discussie verder een andere keer voeren. Dank in ieder geval aan Jillis van der Beukel, energiespecialist van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Zometeen gaan we doorpraten over wat andere nieuws. Bijvoorbeeld over de woningmarkt. Die lijkt wat verder af te koelen. En natuurlijk het nieuws van de panelleden. Ik ben heel benieuwd wat zij meegenomen hebben naar deze uitzending. Zometeen, tweede deel van BNR Breekt. Tot zo.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
Herbert Blankenstein.
Ik wilde gaan vragen, fabriceren ze eigenlijk wel chips?
Ben van der Burg.
Dus we moeten het onderscheid maken tussen productiekostenvermindering en ervaring voor de kijker.
Luister naar De Technoloog.
Wekelijks in een lang gesprek met een leidende expert in zijn of haar vakgebied. Luister elke dinsdag naar De Technoloog.
De Technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door One Xilium. One Xilium. Building Delight.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Welkom terug in mijn panel vandaag. Werner Schouten van BNR Koplopers en Piet Rietman, econoom bij het economisch bureau van ABN AMRO. We gaan praten over het nieuws van de dag. Te beginnen met buitenlandse cryptobedrijven zoals Crypto.com en Bitpanda. of onneems. Die weet ons land meer en meer te vinden. Ze opereren buiten toezicht van de Nederlandse bank, terwijl Nederlandse cryptomunten en ook die bedrijven wel moeten voldoen aan allerlei strenge controles als het gaat om witwassen en andere regelgeving, meldt het Financiële Dagblad vandaag. Luister even mee naar FD-journalist Sonny Motke. Die zei vanochtend hier op BNR het volgende over wat er tegen die buitenlandse cryptomarkt in Nederland gedaan kan worden.
Je kunt twee kanten op. Aan de ene kant is natuurlijk lobbyen op Europees niveau. Daar moet regelgeving vandaan komen die dit soort mazen gaat dichten. Wat de toezichthouder DNB dus wel doet. Ze kunnen onderzoeken starten. En dan kan de DNB op basis van onderzoek wel degelijk boetes of dwangsommen uitdelen of ingrijpen en ervoor zorgen dat die bedrijven de markt verlaten.
Ja, nou, er kan dus wel een en ander gebeuren, maar dat gebeurt dus niet echt. Ja, Piet, dit is natuurlijk een beetje, dit is inherent aan die hele crypto-sector. Dat is een sterk geïnternationaliseerde sector. Je hebt Nederlandse bedrijven die keurig aan de regels voldoen en cowboys.
Ja, ik weet niet of het onderscheid zo duidelijk is, maar in ieder geval als er mensen zijn die zich niet aan de regels houden, dan moet je daar op de een of andere manier iets aan doen. Uh-huh. En in Nederland is daar dus kennelijk de laatste tijd wel beweging in, dus dat is mooi. Ik denk dat het ook kan helpen om consumenten of om particulieren te beschermen. Het is op zichzelf al iets heel engs, hè? Dus het is al een van de meest volatiele beleggingen die er zijn. Wat betekent dat het voor kleine beleggers eigenlijk een veel meer gevaarlijke belegging is dan voor grote beleggers. Dus eigenlijk zijn volatiele beleggingen zijn eigenlijk vaak een herverdeling van arm naar rijk. Mm-hmm. En dan komt daar dus ook nog eens bovenop dat je bij een platform kan zitten dat zich niet aan de regels houdt, of bij een platform kan zitten dat het ineens kan verdwijnen. Ja. En dan ben je heel je inleg kwijt. Dus dat is echt iets. Dat is een groot risico voor Nederlandse huishoudens.
Dus zo hoor, dan ben je ook eigenlijk een beetje dommig als je dat gaat doen als je niet heel precies weet wat je doet.
Nou, dat wil ik niet zeggen. Of dat dommig is. Ik denk dat dat we met z'n allen moeten bedenken wat voor regels we omheen moeten hebben om elkaar te beschermen. Ja, en de een heeft veel kennis, de ander weinig. En de een steekt er 1 minuut in en heeft heel weinig geld te besteden. En de ander veel. Betekent niet per se dat mensen die daarmee op de fles gaan, dat die dommig zijn.
Ja, je ziet links en rechts natuurlijk ook allemaal advertenties voorbij komen van crypto's hier in Amsterdam.
En Bitfavo is nu een enorm offensief begonnen met tv-spotjes en radiospotjes.
Je ziet ook de trams natuurlijk voorbij komen. Inderdaad. En dan denk je als consument van blijkbaar kunnen ze reclame maken, dus dan zal het wel juist zijn. Maar blijkbaar hebben heel veel dus helemaal geen DNB-registratie. En ik vind wat dat betreft ook de reactie van de Nederlandse bank ook nog wel vrij mild. Want zonder registratie bij de Nederlandse bank mag je officieel niet in of vanuit Nederland zulke diensten aanbieden. En ik vind het dan bijzonder dat ze blijkbaar niet direct middelen hebben om dit soort zaken aan banden te leggen.
Ja. Ja, wat ga je doen? Je hebt een van die partijen in het FD-artikel die werkt vanuit de Seychelles, KuCoin. En die hebben dan wel een Nederlandstalige app en allerlei Nederlandstalige mensen in dienst. Maar wat kan je eraan doen als een bedrijf in die gevestigd is?
Ja, je zou toch zeggen als een toezichthouder dat je daar wel de middelen toe hebt om die op zijn minst te eisen dat ze registratie hebben en anders dus inderdaad dwangsommen opleggen of ze überhaupt gewoon te verbannen uit Nederland om ze daar niet. Hetzelfde geldt toch voor casino's. Dat mocht eigenlijk jaarlang ook niet. Oké, daar was wel een omweg voor te vinden. Maar daar werd ook geen advertenties voor gemaakt en dergelijke. Omdat je dan niet actief Nederlandse klanten mag werven.
Ja, Sonny Motke die zei net van Europese regelgeving, is dat de way to go?
Ja, op zich wel. Alleen dat duurt dus altijd heel erg lang, Europese regelgeving. Dan moeten eerst ook alle lidstaten weer akkoord zijn, noem maar op. Dus ik denk dat we in Nederland ook, en de Nederlandse bank is er dus kennelijk mee bezig, dat we ook in Nederland stappen moeten zetten.
Ik vind het wel bijzonder dat we eigenlijk zo snel gegijzeld kunnen worden door zulke ontwikkelingen die supersnel gaan. Mm-hmm. In de digitale tijdperk kunnen heel veel ontwikkelingen heel snel ontstaan. En dan zie je dus inderdaad dat de overheid altijd een beetje achter de feiten aanloopt. Je ziet bijvoorbeeld ook met die maaltijdbezorgers, die boodschappenbezorgers, die zijn heel snel gaan groeien. En nu zie je Amsterdam in één keer daar toch op terugkomen om uiteindelijk ervoor te zorgen dat er minder van die dark stores in de stad zitten. Eigenlijk is dit een beetje eenzelfde verhaal. Ik vraag me wel af, zouden we niet van tevoren, als je als bedrijf je vestigt in Nederland of je dienst gaat aanbieden, dat je dan als overheid eerst een soort van misschien goedkeuring moet aanbieden of een soort van risicoprofiel moet maken van oké, wat zijn de gevolgen van de dienst die je gaat aanbieden? Mm-hmm. Dat is echt in vorige decennia was dat gewoon de staande zaak eigenlijk.
Ja, ik ben het ook met je eens. Je hebt in vorige decennia was er veel meer centrale planning in de economie en daardoor gingen dingen ook vaak heel erg langzaam. En ik snap ook wel dat dat een beetje overboord is gegooid. Maar het gevolg is nu vaak dat we dus bij precies de economische ontwikkelingen die jij noemt, zijn ontwikkelingen waarbij we inderdaad jaren later dan de schadelijke gevolgen gevolgen gaan repareren. En je moet eigenlijk aan het. Of, we hebben het met Airbnb en met Uber. Ja. Met de flitsbezorgers gehad. En we hebben het met crypto. Ja, de heersende ideologie is eigenlijk. Economische ontwikkelingen moeten plaatsvinden. Mm-hmm. En vervolgens gaan we kijken wat we ervan vinden. Nou ja, dat. Keer op keer zien we dat dat eigenlijk niet
zou veel liever aan de voorkant eigenlijk al actie kunnen ondernemen. Zeker.
En als je dan ziet dat een bitcoin zaterdag 15% minder waard wordt en zondag weer 16% meer, dan is het eigenlijk dus niet geschikt om ook grootschalig reclame voor te maken. En dat is heel gevaarlijk, dat moet je er wel heel erg duidelijk bij zeggen.
Ik vind dat als je reclame ergens voor maakt, dat je moet afvragen wat de gevolgen voor mensen en maatschappij zijn en of de ontvangers van die reclame volledig de gevolgen ervan kunnen overzien en de risico's kunnen inschatten. Ik denk dat dat dus in dit geval niet zo is.
Ja, de crypto-markt wordt gekenmerkt door opportunisme om snel geld te verdienen. Dus dat is in dit geval zeker niet zo, inderdaad.
We gaan praten over de huizenmarkt. Daar lijkt de grootste hitte wat uit te zijn. Het aanbod van huizen die in de verkoop staan is sinds januari met 67% gegroeid, ziet Funda. Dat feit zorgt samen met de achterblijvende verkoop voor wat meer ruimte op die huizenmarkt. Aan de andere kant blijven huizen behoorlijk duur door uiteraard hoge rente en gestegen prijzen. Ja, de huizenmarkt lijkt iets af te koelen. Piet, is dat positief? Zie jij hetzelfde? Is het een beetje over zijn toppunt qua gekte heen?
Ja, ik heb dat vanochtend nog eens even aan onze woningmarkteconoom gevraagd. En die kwam eigenlijk met het antwoord van... nou ja, alsnog denken wij dat de prijzen dit jaar met 12,5% stijgen. Oh. En dat was onze laatste raming van een paar maanden terug. En inmiddels zien die verkoper heel goed uit. Misschien is het wel meer dan die 12,5. En we denken ook dat ze volgend jaar nog eens 5% stijgen. Misschien gaat dat nog iets omlaag, want de rente die stijgt ook. Maar goed, die huizenprijzen die stijgen dus dit jaar nog steeds wel. En ja, dat is, nou ja, of het goed of slecht is. Dat is goed voor mensen die een woning bezitten. En slecht voor mensen die er eentje willen kopen.
Hoe kijk je aan tegen de ingrepen van minister Hugo de Jonge naar bijvoorbeeld het meer reguleren van middenhuur en dergelijke. En ervoor zorgen dat er meer van zulke woningen beschikbaar komen?
Ja, dat is heel erg positief. Eigenlijk wordt het gereguleerde segment groter. En dat is heel gunstig. Uiteindelijk zul je moeten kijken naar van ja, alle mensen die geen woning kunnen kopen, die moeten er één huren. Hoe kan dat tegen een redelijke prijs? En heb je voor elke inkomensgroep zo ongeveer een voldoende beschikbaarheid aan woningen? Wat voor systeem je ook hebt, hè? Of je die puntengrens optrekt of een systeem met aanvangshuren. Maar uiteindelijk moet wonen betaalbaar zijn voor de meeste mensen.
Toch, jij zegt, huizen wordt duurder nog steeds. Aan de andere kant, het aantal bezichtigingen daalt wel. Er wordt ook minder overboden, lijkt het. Bijvoorbeeld vorig jaar juni gebeurde dat bij 88% van de verkochte huizen. Deze maand was dat bij 70% van de verkochte huizen. Het is nog steeds veel, maar wel wat minder. Dus het lijkt toch wel iets minder heet te zijn dan de vorig jaar dus.
Ja, dat is een teken van afkoeling. Maar het is wel een afkoeling na vorig jaar waarin er heel veel verhitting was. Ja, en alsnog de woningprijzen dit jaar 12,5% stijgen of meer en misschien komend jaar nog wel iets doorstijgen, dan is het nog steeds een huizenmarkt die heel erg voordelig is voor huizenbezitters en slecht voor mensen die ertussen proberen te komen.
Gaan starters op die markt ooit een keer een huis kunnen kopen ergens?
Dat is dat wordt steeds moeilijker voor ze. En als de rente op hypotheken stijgt, dan wordt het nog moeilijker voor ze. Dus de afgelopen jaren zijn voor starters echt niet goed geweest.
En is het ook ten dele uit te leggen dat de verkopen achterblijven, zoals Funda ook zegt, komt dat ook gewoon omdat mensen gedesillusioneerd gewoon weer de huizenmarkt verlaten en zeggen van nou, dan blijf ik wel bij mijn ouders wonen of dan blijf ik wel in het huurhuis wat ik nu heb?
Ja, zoals ik het begrijp, ik ben geen woningmarkteconoom, maar zoals ik het begrijp zit er ook allerlei gedragseffecten in. Dus als je dus bijvoorbeeld eerst een jaar hebt gehad waarin mensen heel snel voor een hele hoge prijs hun woning verkochten, dan schept dat ook allemaal verwachtingen. Want die verhalen hoor je van je buurman en dan ga je zelf je woning verkopen. Dus dan doe je er ook even over voordat je accepteert dat het misschien tegen een lagere prijs is dan je had gewild.
Goeie hoop dat je ooit een huis gaat bezitten.
Nou, vooralsnog heb ik daar geen perspectief op. Jammer genoeg.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor één shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
Herbert Blankenstein.
Ik wilde gaan vragen, fabriceren ze eigenlijk wel chips?
Ben van der Burg.
Dus we moeten het onderscheid maken tussen productiekostenvermindering en ervaring voor de kijker.
Luister naar De Technoloog.
Wekelijks in een lang gesprek met een leidende expert in zijn of haar vakgebied. Luister elke dinsdag naar De Technoloog.
De Technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door One Xilium. One Xilium. Building Delight.
Wel.
BNR.
spreekt.
Het favoriete deel van mijn uitzending. Vind ik leuk, want dan hoef ik zelf niet iets te doen. Mogen jullie dat vertellen? Het nieuws wat jullie opviel in de media. Piet, we het hebben over een artikel in de Financial Times. Het Verenigd Koninkrijk wil de spelregels aanscherpen voor die handige nu kopen, later betalen aanbiedingen.
Ja, dat klopt. En,
superhandig. Ik maak dat heel vaak met als ik wel eens kleding koop. Dan doe ik nu kopen, later betalen. Want dan kan je wat terugsturen. En dan hoef je niet de hele rekening te betalen.
Dat meen je niet. Ja. Maar jij hebt als journalist gewoon een middeninkomen.
Ja, maar het gaat niet om het geld. Maar ik vind het gewoon makkelijker.
Dat heb je toch helemaal niet nodig? Nee, ik vind het makkelijker.
Ik heb het niet nodig. Ik vind het makkelijk.
Nou, en dit is dus een heel slecht idee. Want dan betaal je dus heel veel rente daarop.
Nee, ik betaal nul rente.
Oké. Nou, kijk eens aan. Maar voor veel geregistreerd, hè, bij BKR.
Nee, niet voor die paar tientjes.
Ja, dan ga je vervolgens een huis proberen te kopen.
Ik ga even inloggen.
Doe dat. Dan zit het misschien onder de €500 als je het niet ziet staan.
Ja, dat zit onder de €500, ja.
Zeg ik even als disclaimer dan bij. Okay. Ja. Nee, maar goed, het is dus wel goed, vind ik, om dat aan te pakken. In Nederland is het zo dat de rente op dat soort postorderkredieten, die is uit mijn hoofd maximaal 10%. En dat betekent dat je nou, in ieder geval niet helemaal blauw betaald. Maar ja, je kunt je ook afvragen van wat voor functie vervullen dat soort kredieten nou helemaal in een economie. Waarom hebben we het eigenlijk nodig om een flatscreen om dat in 24 maanden tijd af te betalen? Ik denk dat we daarmee huishoudens de illusie geven dat ze het kunnen betalen. Maar uiteindelijk gaan ze allemaal verplichtingen aan. En je weet helemaal niet hoe hun financiële situatie over een jaar is als ze aan het afbetalen zijn. En je ziet ook in de praktijk dat heel veel huishoudens in eerste instantie dit type postorderkredieten aangaan en vervolgens in wat meer serieuze, problematische schulden belanden. Ik denk dat je het eerste dat je kunt doen om schulden en ellende te voorkomen is ervoor te zorgen dat mensen een fatsoenlijk inkomen hebben. Maar daarnaast moet je er ook voor zorgen dat er niet dit soort systemen bestaan waarmee je eigenlijk mensen van de regen in de drup helpt.
Ja, ik denk dat het over iets anders hadden. Want ik dacht meer aan dat je nu iets bestelt en dat je het over een maand betaalt. Maar dit gaat natuurlijk over grote bedragen die je dan in termijnen terugbetaalt. En dan gaat natuurlijk de kassa wel lopen. Wat willen zij nu aan gaan passen in het VK, aan die regels?
Zij gaan dat gewoon keihard verbieden.
Gaan stoppen?
Ja, ze gaan dat gewoon stoppen. Je mag daar niet meer dingen met een geregistreerde schuld voor 2 of 3 jaar tijd afbetalen. Mm-hmm.
Maar hoe is dit anders dan bijvoorbeeld met een creditcard iets kopen? Want dat is hetzelfde concept toch eigenlijk?
Ja, dat is hetzelfde verhaal. Alleen is het vaak natuurlijk wel zo dat bij die creditcard die je dan afsluit, is dan degene die jou die creditcard verstrekt, die kijkt vaak ook even naar je inkomensgegevens. Dus daar zit iets meer van een toets aan vast. Terwijl je behoorlijk makkelijk op internet ergens iets op 12 of 24 maanden afbetaling kunt kopen.
Ja.
En daar zit denk ik wel een risico voor huishoudens. Als er niemand echt meekijkt van is het verstandig dat jij dat in 24 maanden doet. Ja,
ja, ongezien is de stapel je een schuld op schuld op schuld.
Ja, precies.
Maar ja, als je iPhone kapot gaat of je koelkast of je auto en je hebt een nieuwe nodig en je kan het nu niet betalen, is het wel fijn dat er zo'n ding is. En dan betaal je wel een beetje rente. Nou ja, goed. Dat er zo'n regeling is, is wel lekker dan.
Ja, het is ook zeker niet van de een op de andere dag opgelost. Hè? Want inderdaad, als je iPhone vandaag kapot gaat, dan heb je misschien niet een spaarrekening waar je dan reserveringen hebt voor als dingen kapot gaan. Ja, zo moet het eigenlijk en zo doet niemand het. Maar dat is wel de ideale situatie waar we denk ik naartoe moeten.
Door het aanbieden van die service werk je er juist niet in de hand, toch? Dat mensen geen buffertje aanhouden voor een wasmachine of voor een iPhone.
Nou, ik denk dat je dit soort services en ook de rentes die je erop betaalt, dat je dat niet van de een op de andere dag allemaal moet omgooien en afschaffen. Want dan zitten consumenten met een laag inkomen ineens in de situatie dat ze en dit soort regelingen niet meer hebben en geen buffertje. Ja, dan gaat dus die iPhone kapot. En dan is het alternatief, dan misschien een Nokia kopen.
Mark Rutte heeft nog een in de verkoop.
Ja, dat is eigenlijk ook helemaal niet verkeerd. Dus bezuinigen is ook zeker een optie. Maar ik denk dat je het inderdaad geleidelijk aan moet doen.
En in Nederland dus uiteindelijk ook uitfaseren wat jou betreft?
Ja, we moeten echt... Ik denk in Nederland hebben we onvoldoende op het vizier hoe schadelijk schulden zijn voor huishoudens en voor de economie als geheel. En ik denk dat we veel beter moeten kijken naar hoe komen nou Nederlandse huishoudens in de schulden. En laten we eens. En het is voor niemand goed, hè, schulden. Het is niet zo dat mensen met schulden hebben er niks aan. Maar ook gewoon het bedrijfsleven, de overheid, degene die de schuld verstrekt, eigenlijk niemand heeft een voordeel daaraan. Ja, misschien incassobureaus, die maken winst. Ja. Maar verder heeft niemand iets aan schulden. Dus het is een verschijnsel dat we denk ik bij de wortel moeten aanpakken.
Werner, waar wil jij het over hebben? Openbaar vervoer, geloof ik.
Ja, inderdaad. De roep om trein- en OV-tickets belastingvrij aan te bieden wordt steeds luider. Onder andere reizigersorganisatie Rover roept daartoe op en ook een aantal Kamerleden. En dat is ontzettend belangrijk, want Als je kijkt, we spreken al jaren over de modal shift, hè, van mensen uit de auto trekken in het openbaar vervoer. Maar als je kijkt naar hoe we dat stimuleren, dan is dat compleet de andere kant op. We hebben miljarden gestopt in accijnsverlaging. We gaan hogere onbelaste reiskostenvergoeding aanbieden. En tegelijkertijd is het OV aan het sappelen. 1/3 van het OV kan zonder extra hulp vanuit de overheid mogelijk worden geschrapt. Als we het hebben over buslijnen en dergelijke en de frequentie van bus en treinritten, omdat er gewoon tekort geld is. Omdat zeker de reizigersaantallen in het OV nog achterblijven. Dus we stoppen miljarden in de auto, we stoppen miljarden in noodlijdende luchthavens. Ik noem een Lelystad Airport, ik noem een Maastricht-Agen Airport. En tegelijkertijd steunen we nauwelijks het OV. En daarom is het juist superbelangrijk dat we miljoenen vrijmaken voor dit OV, om dat ook aantrekkelijker te maken. Ja. Ik zou zeggen, laten we leren van onze oostenburen. Daar kan je 1 maand lang reizen in het OV voor €9. In de maand juli, juni en augustus kun je 1 maand lang voor €9 treinreizen maken, met de bus gaan, met de tram gaan. Je kunt ontzettend veel doen.
Geen intercity, regionale treinen.
Ja, inderdaad. Ja. Maar desalniettemin is dat best wel goed georganiseerd. Oké, een ICE zal inderdaad wat duurder zijn. Maar desalniettemin trekt dat zoveel mensen naar de trein en het openbaar vervoer toe. En ik denk, laten we dat alsjeblieft in Nederland doen. Want dit is gewoon wat we ook willen met de energietransitie, met de mobiliteitstransitie. Ja, een no-brainer in mijn optiek.
Maar gaat het die kant ook een beetje op? Zijn er bewegingen te zien op dat vlak?
Nou, nog veel te weinig. We hebben het over een belastingkorting. Of tenminste de afwezigheid van belasting. Dan wordt het 9% goedkoper. Dus dan wordt je treinkaartje van €11 €10. Maar dat is nog steeds niet voldoende inderdaad om die grote groep van mensen naar het OV te trekken. Terwijl je dat toch wel zou willen zien.
Niet goed idee.
Ja, ik vind het een ontzettend spannend idee. Het kan ervoor zorgen dat we minder afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen natuurlijk.
Exact. Spaar je weer een beetje gas, spaar je weer een beetje olie.
Aan mensen die letterlijk en geografisch gezien een afstand tot werk hebben. En er zijn heel veel mensen die niet op een bepaalde functie solliciteren, omdat ze ver moeten reizen. Dus het kan voor de arbeidsmarkt wat betekenen. Het kan denk ik de productiviteit in Nederland verhogen. Je zou eigenlijk eens het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving voor de gein eens moeten laten doorrekenen. Ja. Hey, een jaar lang OV in Nederland gratis en een veel hogere capaciteit van het openbaar vervoer. Wat doet dat met de Nederlandse economie en met de CO2-uitstoot? Nou, ik ben heel benieuwd.
Ja, want nu belast je eigenlijk de duurzame reiziger die met de fiets of de trein gaat. Want die zijn ook gewoon belastingbetalers. En die betalen de accijnskorting, die betalen de onbelaste reiskostenvergoeding. Dus op dat vlak wrijven de autoreizigers eigenlijk in hun handje met de support die ze krijgen van de treinreiziger.
Ben je met het €9-ticket geweest in Duitsland?
Ja.
Hoe was dat?
Ja, werkt prima. Het was de eerste weekend, scheen het heel druk te zijn. Maar anders dan dat was het best wel goed te doen.
Het lijkt me ook heel leuk, maar mijn vriend wil niet. Dus ach, gaat niet gebeuren. Oké, we gaan kijken wat er trend is op de socials. Hashtag Le Pen en hashtag Macron zijn trending. Ensemble, de partijencoalitie van president Emmanuel Macron, heeft zijn meerderheid in het Franse parlement verloren. Hashtag stikstof, hashtag boeren is trending. Mensen geven mening over de stikstofplannen van het kabinet. En ook hashtag klimaatmars houdt de gemoederen bezig. Ja, onverstaanbaar, maar dat geeft niet. Mars was gisteren in Utrecht. Zo'n 10.000 mensen liepen door het centrum van de Maasstad, schat de organisatie. Een van die 10.000 was jij, geloof ik?
Dat was Rotterdam, maar ja.
Wat zei ik dan?
Utrecht.
Zei ik Utrecht?
Ja.
Zeg ik Utrecht?
Ja, dat zei je. En daarna zei je Maastricht.
Hier staat Rotterdam, dus dat klopt niet. Ja. Oké, excuus.
Rotterdam, een stuk of 10.000 mensen, inderdaad.
Okay. En daar was jij een van, was het leuk?
Ja, was leuk en een gemoedelijke sfeer.
Piet, was jij er ook?
Helaas niet. Ik had er graag willen zijn. Ja.
Niet gegaan. Oké, tot slot van deze uitzending. Oekraïne heeft het plan om door Europa te gaan toeren met Rusland.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.